Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. In deze dienst gaat dominee De Jager uit Barneveld bij ons voor. Na de dienst is er het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Volgende week zondag, het is dan 1 februari... kunt u in de kerk producten inleveren voor de voedselbank Nieuwegein IJsselstein. Zie ook de bezuin van deze week en de weekbrief van vorige week. Het gaat om houdbare producten. De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. U ontvangt de informatie, de begroting en een toezeggingsformulier in de mail of per brief. Vult u dit toezeggingsformulier alstublieft zo spoedig mogelijk in. Bij voorbaat dank namens het college van kerkrentmeesters. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen Psalm 98 vers 2 uit Weerklank. Dat begint met ja, hij is ons getrouw gebleven. Na het zingen van Psalm 98 vers 2 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Nou, zou je het wel beter doen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 135, de versen 2 en 3. Die beginnen met die prachtige woorden: God is goed En God is groot. Dat zal blijken ook in de verkondiging dat God goed is en dat hij groot is. En daarom willen we er ook met elkaar van gaan zingen. Psalm 135, 2 en 3. Vanavond willen we met elkaar het geloof belijden. En wij doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En in antwoord daarop zingen we op Psalm 119, de versen 39 en 86. Psalm 119, vers 39 en 86. En wij belijden ons geloof met deze woorden. Ik geloof in één God. En dat doen wij samen met het volk Israël. En wij geloven dat die ene God de Almachtige Vader is. De schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven dat die ene God is ook Jezus, de Heere, de Messias van Israël. De enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Joodse maagd Maria en een mens, een Jood geworden is. Ook voor ons werd hij gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft hij geleden en is hij begraven. Maar op de derde dag, die opgestaan uit de schriften, opgevaren naar de hemel, en daar zit hij aan de rechterhand van de Vader. En vandaar komt hij met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En we geloven dat die ene God is ook de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Die van de Vader uitgaat en tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, wij danken u. We danken u dat we vanavond voor de tweede keer op deze rustdag samen mogen zijn als gemeente rondom uw woord. En daar is al een reden voor om u daarvoor te danken. Want u bent het die ons niet alleen de gelegenheid geeft om twee keer op een zondag samen te komen, maar u brengt ons ook twee keer samen. En daarin bevestigt u dat machtige woord dat in de mond van twee of drie getuigen elk woord zal bestaan. En zo verzekert u ons vandaag dat uw woorden vast en zeker zijn, en dat we er goed aan doen om die woorden tot ons te nemen, die te geloven en daarop ons leven te bouwen. En zo is het waar wat we gezongen hebben, dat u goed bent. Eén en al goedheid. En daar verwonderen we ons over, want als we zien naar wie wij zelf zijn, dan hebben we die goedheid van u niet verdiend. Dan hebben we het er niet naar gemaakt. Integendeel, als u met ons zou doen naar wat we verdiend hadden, dan zouden we hier vanavond niet zijn. Dan zouden we niet eens kunnen leven. Maar u bent goed. En in die goedheid van u mogen we zien dat u ons leven op het oog hebt. Dat u ons wilt reinigen van onze zonden. dat u ze wilt vergeven, dat u ons leven wilt vernieuwen door uw geest. En dat kan niet vanwege onszelf, maar wel vanwege u, Heer Jezus, die gekomen is. Die gekomen is om de onreinheid van mensen op zich te nemen. Om de zondelast te dragen. En met zich mee te nemen naar het kruis. Om het daarvoor goed, voor eens en altijd, weg te doen. En daarom, omdat u, o Vader, dat werk hebt geaccepteerd, kon uw zoon ook opstaan. Wekte u hem op uit de dood. Op de derde dag, de dag van het leven. En in hem hebt u het eeuwige leven getoond en verworven. En nu bidden wij, geef ook ons daar deel aan vanavond. Als we met elkaar luisteren naar de verkondiging van uw woorden, kom dan zelf met uw geest. Leg die woorden in ons hart. Klein en groot, jong en oud, opdat uw heerlijkheid gezien zal worden en wij ons daarin mogen verheugen. Heere, wilt u zo bij ons zijn, zoals we hier in de kerk zijn. Wil ook zijn bij allen die met ons verbonden zijn, op welke wijze ook. Wil ook daar werken met uw geest. Uw naam verheerlijken. En geef dat we zo vanavond een bijzondere dienst uit uw hand mogen ontvangen. Waarin u de eer, de glorie en de roem zult ontvangen. Dat alles bidden wij u. Niet om onzentwil, maar om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan vanavond lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 18. Dat is de geschiedenis van de verlamde man in het ziekenhuis van Jeruzalem, Bethesda. Jezus heeft een gesprek gehad in het vorige hoofdstuk, in de vorige hoofdstukken met Nicodemus, met de vrouw uit Samaria, en heeft zojuist ook de zoon van de Romeinse hoveling genezen. En dan lezen we in hoofdstuk 5. Hierna was het feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, van welke ziekte hij ook leed. Er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Shabbat die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is Shabbat. Het is u niet geoorloofd die lichtmat te dragen. Hij antwoordde hen: hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem uw lichtmat op en ga lopen. We vroegen hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw lichtmat op en ga lopen? En hij die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel. En hij zei tegen hem: zie, u bent gezond geworden, zonder niet meer, omdat u niets iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte aan de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op Shabbat deed. En Jezus antwoordde hen: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van Shabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en zich daarmee aan God gelijk maakte. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan met elkaar zingen uit de bundel Weerklank, lied 511. En daarvan de versen 1, 2 en 4. O God, die steeds uw hulp ons bood, kom naar ons toe in onze nood. Lied 511, vers 1, 2 en 4. Straks na de verkondiging zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 77, de versen 7 en 8. Psalm 77, 7 en 8 na de verkondiging. We willen vanavond met elkaar stilstaan bij de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. En heel in het bijzonder onderstrepen we de versen 5 tot en met 8. En daar lees ik, lees het u nog een keer voor. Er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor me af. Jezus zei tegen hem, sta op. Neem uw lichtmat op en ga lopen. Tot zover de lezing van de tekst. Boven de preek heb ik gezet als thema opstanding. Eén woord kunnen we allemaal onthouden. Opstanding. De gemeente, ik zie het zomaar voor me. Morgenochtend in groep 5 van de basisschool zegt de juffrouw op een bepaald moment tegen de kinderen, moet je eens goed luisteren. Straks is het april, mei, en dan gaan we weer op schoolreis. De kinderen beginnen te joelen. Prachtig, daar hebben ze nu al zin in. Ja, zegt de juffrouw, maar nou heb ik een probleempje. Ik weet niet waar we naartoe willen. En dan moeten jullie mij bij helpen. Je mag kiezen. In twee mogelijkheden. Of we gaan met z'n allen naar een pretpark. Of we gaan naar een ziekenhuis. Nou, hoef je bepaald geen filosoof te zijn om te bedenken dat de kinderen allemaal kiezen voor het pretpark. Want wie gaat er nou zomaar eens kijken in een ziekenhuis? Maar dan kom je liever niet. Al die zieke mensen, wat moet je daar als schoolklas doen? En ook als ouderen kom je niet zo graag in een ziekenhuis. Ja, het is een mooie instelling, zei iemand tegen me, maar je kunt er het beste maar aan voorbij lopen. En toch is het wel goed dat er ziekenhuizen zijn. Daar kunnen mensen naartoe als ze pijn hebben of lijden aan een kwaal. Dokters die daar zijn, kunnen mensen proberen te helpen. En ook de kinderen, ja, die willen graag ook nog wel eens een keer naar een ziekenhuis. Als ze bijvoorbeeld gevallen zijn met de fiets en hun arm is gebroken. Ja, dan ben je blij met die dokters, dan ben je blij met het ziekenhuis. Als kinderen dan ook heel dapper zijn, als de arm in het gips gezet wordt, dan krijgen ze een pijndiploma. Iets om trots op te zijn. Bezoeken van zieken. Ja, dat is in de Joodse traditie een van de rechtvaardige daden. Men noemt dat in het Hebreeuws Bikur Cholim. Misschien wel zo gehoord. Want dat is ook de naam van een orthodox ziekenhuis in Jeruzalem. Ook in de tijd van Jezus laten de schriftgeleerden graag zien dat ze rechtvaardig zijn. Door zieken te bezoeken. Trouwens, Jezus noemt het bezoeken van zieken ook in dat rijke goede daden aan het einde van het Matthäus-evangelie. Als je godvrezend bent, als je een wetsgetrouwe Jood bent, dan bezoek je zieken. Dat doet Jezus ook. Jezus laat ook dit werk van rechtvaardigheid zien. En als hij in Jeruzalem is, dan gaat hij naar het bekende ziekenhuis met die prachtige naam Bethesda. Betekent huis van barmhartigheid. barmhartigheid. Als een daad van rechtvaardigheid. Daar gaat Jezus heen. Omdat, schrijft Johannes, het een feest van de Joden is. Dan vraag je je natuurlijk af, welk feest is dat dan? Jezus ging speciaal naar Jeruzalem ter gelegenheid van het feest. Dan heb je een keuze uit drie. Pasen, Wekenfeest, Loofhuttenfeest. Dat waren de drie feesten waarvan God gezegd had tegen Israël, ik wil dat je juist op die feesten allemaal voor mij komt in de tempel. Hier moeten we denken aan het Loofhuttenfeest. Omdat in het vorige hoofdstuk er een ontmoeting is geweest met die Samaritaanse vrouw en Jezus, een hoveling, een zoon van een hoveling, een Romeinse hoveling, heeft genezen. En daarmee wordt duidelijk dat de volken mogen gaan behoren bij Israël, dat ze met Israël mee mogen doen. En dat is juist een heel bekend thema in het Loofhuttenfeest. Alleen, om aan dat feest, het Loofhuttenfeest, deel te kunnen nemen, moet je wel rein zijn voor God. Rein. Ja, maar deze man die door Jezus bezocht wordt, is allerminst rein. Hij is ziek. Al 38 jaar. Moet je indenken. 38 jaar ziek. En zeker in die tijd van Jezus is ziekte ook een teken van onreinheid. Is dat misschien ook de reden waarom die afgezonderd ligt in dat ziekenhuis, Bethesda? Als Jezus bij hem komt, is daar die indringende vraag. Ontdekkende vraag. Wil jij gezond worden? Die man geeft geen antwoord. Ja, hij geeft wel antwoord, maar niet op die vraag of hij het wil. Hij zegt, ik heb geen mens. Als het water in beroering komt, dan is er niemand die mij helpt om in dat water te komen. Want de eerste die in dat water komt, als beroerd wordt, krijgt genezing. Maar het is mijn eigen kracht niet gelukt. En er is niemand die mij helpt. Hij ligt in het huis van barmhartigheid. Maar al 38 jaar lang is er niemand die hem barmhartigheid bewijst. Omdat hij rein zal worden voor God. Dat is aangrijpend. Aanklagend. Ontluisterend. Jezus zegt daarop. Sta op. Neem je lichtmat op en ga lopen. Hier is die ene mens die deze man barmhartigheid bewaart. En op dat woord van Jezus wordt hij gezond en kan hij lopen. Teken van reinheid. Waarschijnlijk was deze man dan ook verlamd aan zijn benen. Het is een machtig gebeuren. Het woord van Jezus is blijkbaar een woord vol barmhartigheid. En het bijzondere is dat dit nu juist gebeurt op de dag van de Shabbat. De dag die God geheiligd en gezegend heeft. De dag die Israël moet gedenken. Zo staat dat in de verbondswoorden in Exodus 20, gedenk de Shabbat dat u die heiligt. Jezus laat zien dat juist op Shabbat het doen van barmhartigheid een daad van rechtvaardigheid is. Dit is nu precies wat Jezus doet, het heiligen van die dag. Maar er zijn een aantal schriftgeleerden die dat niet begrijpen. En die beschuldigen deze man als ze hem zien lopen, van het ontheilige van Shabbat. Omdat hij zijn matras draagt. Dat is werken. En je mag immers niet werken op die dag. Nee, Jezus zegt niet tegen deze man dat hij naar huis moet gaan. Hij zegt alleen maar gaan lopen. En dan staat deze man op. En het eerste wat hij doet, nu die genezen is, nu die rein geworden is, is zijn gang naar de tempel. Om daar God te danken voor zijn genezing. En daar vindt Jezus hem. En zegt tegen hem, zondig niet meer. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen van, blijf niet in je zonde hangen. En anders zal je wat ergers overkomen. Dan zul je het oordeel over de zonde zelf moeten dragen. Doe dat niet. Maar doe de wil van de Vader. Leef naar de woorden van God. Leef dat rechtvaardige leven, waarin juist Gods barmhartigheid zichtbaar is. Ja, zo vertelt Johannes deze geschiedenis. Zeker in het Johannesevangelie moeten we bedenken dat dit gebeuren een teken is. Zoals Jezus in Cana ook het eerste teken deed door water in wijn te veranderen. Zo is ook dit een teken. En ik denk dat u allemaal weet wat een teken is. Vroeger, toen ik nog een klein jochie was, speelde ik met mijn vriendjes. En dan deden we spoorzoekertje. Dat wil zeggen, een van die jongens, die ging weg. Wij moesten achterblijven. En terwijl die wegging, zette die een pijl. Rechtdoor, linksaf, rechtsaf. En uiteindelijk verstopte die zich. Wij moesten een poosje wachten. En dan ging je lopen. En dan volgde je precies die pijlen. Rechtdoor, linksaf, rechtsaf. En zo kon je die verstopte jongen vinden. Als je de tekenen volgde. Ja, deed je dat niet. Die nou zei van, ja, hier heeft hij een pijl gezet naar rechts. Maar daar ga ik niet heen. Ik ga de andere kant op. Ja, dan kon je hem ook nooit vinden. Zo zijn ook de aanwijzingen in deze geschiedenis tekenen. En om dat op het spoor te komen, moeten we allereerst bedenken dat dit gebeurt op de Shabbat van loofhuttefeest. Ik zei het al, juist op dat feest komen de volken van de wereld in het vizier. De profeet Zacharia heeft daar prachtige dingen over geschreven. Volgens die profeet zullen de volken optrekken naar Jeruzalem om samen met het Joodse volk God te dienen. Om samen met het Joodse volk te trekken door het leven heen in het koninkrijk van God. Maar voor het Joodse volk zelf is het loofhuttefeest ook een feest van gedenken. Hoe God zijn volk na de bevrijding uit Egypte geleid heeft door de woestijn. Ja, zo ging God die weg. Door de Rode Zee, de woestijn in. Na 2 jaar dwalen in de woestijn met een tussenstop bij de Sinaï, kwam het volk aan bij Kades Benea. Daar kregen 12 verspieders, u weet dat, de opdracht om het land te bekijken en te zien wat het voor een land is. Toen ze terugkwamen, zeiden ze, een prachtig land, vloeit van melk en honing. Maar ja, steden zijn burchten. En er zijn zelfs reuzen die wij nooit kunnen overwinnen. onbegonnen werk. Dat riep de toren van God op, omdat het volk hem geloofde. En als straf moest het volk verder zwerven door de woestijn. Hoe lang? Weet u het? Precies, hè? 38 jaar. Oh, 38 plus 2 is 40, 40 jaar in de woestijn. Maar 38 jaar na die daad van ongeloof in Kades Barnea, tot aan de intocht onder leiding van Jozua. Dat wordt op ons opeens helemaal duidelijk. Die man hier in Bethesda ligt daar ook al 38 jaar. Hij is het beeld van Israël. Verlamd door de zonde. Door het ongeloof. Door het wantrouwen van de belofte van God. Onrein. Ja, dat doet het volk hopeloos neerliggen. Ja, dat snappen we. Voor Israël. Maar dat geldt ook voor ons, gemeente. Als wij in ons leven de belofte van God torpederen met ons ongeloof en ons wantrouwen, dan lijkt Gods barmhartigheid ver verwijderd. En dan voel je je hopeloos. Zie je geen toekomst meer. En gelaten onderga je de dingen van het leven. Het is een situatie waaruit je jezelf nooit kunt redden. Kijkend naar Israël tijdens de woestijnreis, die 38 jaar. In eigen kracht zou dat volk nooit bij het beloofde land gekomen zijn. Om daar de belofte van God in vervulling te laten gaan. Ze zwierven maar door de woestijn. En toen ze opnieuw voor de grenzen van Kanaan stonden, toen Mozes overleden was, Jozua de leider geworden was, ontbrak het hen ook aan kracht. En ze konden zelfs geen hulp verwachten van anderen. Want het volk van de Edomieten, de Moabieten, de Ammonieten, waren een vijandig gezin. Toen moest er gezegd worden, wij hebben geen mens om ons te helpen. Toen niet. Maar ook in de tijd van Jezus niet. Dan is er geen mens die het volk kan redden van de overheersing van de Romeinen. Niemand kan helpen. Geen mens. En gemeente, dat zien we schrijnend genoeg. Ook vandaag in de dag. Het Joodse volk nu, het leeft in het beloofde land. Weer, voor de derde keer. Maar ze hebben geen mens om hen te helpen. Israël staat alleen, omringd door een wereldwijde vijandschap. Door een tsunami van leugens die als waarheid worden geloofd. Ook vandaag moet het volk zeggen, we hebben geen mens om te helpen. Ja, zo typeert Johannes de situatie van het volk in de tijd van Jezus. Hopeloos. Omdat niemand kan redden van de onderdrukking. Ja, men heeft het wel geprobeerd. 100 jaar later is daar de opstand van Bar Kokhba. Hij begon een opstand tegen de Romeinen. En Rabbi Akiva, die noemde hem zelfs de Messias. Maar hij was het niet. Ook hij ging ten onder. De opstand werd bloedig neergeslagen. Dat geldt ook voor ons. Als je leeft voor je eigen rekening. En als je dus in Gods ogen onrein bent. Door de zonde en het ongeloof. dan is er niemand die je dat kan veranderen. Niemand kan je helpen om weer rein te worden voor God. Niemand? Jawel, die ene. Want God heeft ondanks zijn toorn over de zonden zijn volk geholpen en gedragen. En komt hij zelf in Jezus naar dit hopeloze volk toe. En bezoekt hij hen als een daad van goddelijke rechtvaardigheid. Vol barmhartigheid. En zo komt hij ook vanavond bij ons. Hij weet precies wie je bent. Hij weet dat je er misschien vanavond al heel hopeloos aan toe bent. Omdat je zoveel moet meemaken. Zorgen zijn groot, het verdriet schrijnen. En hij weet, je kunt jezelf niet redden. Hij weet van je zonden en je schuld. Van onze moeite en alle andere dingen. En hij weet dat je soms zo mateloos je alleen voelt. Maar Jezus komt. En juist omdat Jezus op de Shabbat van het loofhutte feest deze man bezoekt, mogen we daaruit opmaken dat hij voor Israël in de eerste plaats gekomen is, maar tegelijk ook voor al die mensen uit de volken die in hem geloven, die hem aangrijpen. Omdat ze samen met Israël hem zullen dienen, nu en in de toekomst. Hij komt. Nu. Naar u. En hij spreekt zijn woord. Ja, en dan gebeurt er wat. Kijk maar naar Genesis. Als je Genesis 1 leest, dan kom je diep onder de indruk van het woord van God. Je hebt het als kind al gehoord. Voorgelezen door je ouders uit de kinderbijbel. Als God daar spreekt, dan schept hij. Dan schept hij hemel en aarde. En alles wat erop is. Dat woord is een scheppend woord. En dat scheppende woord is in Jezus vlees geworden. Jezus spreekt. Ontdekken. Maar tegelijk vol barmhartigheid. Omdat zijn rechtvaardigheid zichtbaar wordt. En dan zegt hij tegen deze man, die al 38 jaar ziek is, en die moet klagen, ik heb geen mens. Sta op. En dan zeg je misschien bij jezelf, nou dat slaat toch nergens op. Is dat niet hetzelfde als dat je tegen iemand die blind is zegt, nou dan moet je toch eens even goed uitkijken. Of dat je zegt tegen iemand die doof is, ja nou moet je toch maar eens een keertje goed gaan luisteren. Zo lijkt het. Maar in de mond van Jezus is het totaal anders. Het is een scheppend woord. Dat verlamdheid opheft. Onreinheid wegneemt. En gezondheid teruggeeft. Sta op! Nu wordt er voor dat woord sta op een woord gebruikt. Dat ook wordt gebruikt in het evangelie om de opstanding van Jezus uit de dood weer te geven. Dat wordt op ons heel wat duidelijk. Opstanding is ten diepste opstanding uit de dood. Uit de dood in het leven. En er is geen mens die dat kan bewerken. Maar Jezus wel. Jezus, die de onreinheid en de zonde van mensen op zich genomen heeft. Met zich meegenomen heeft naar het kruis. En die neergelegd heeft in het graf. Hij heeft het werk van de Vader volbracht. Waarom? Opdat doden zullen opstaan. Opdat hulpelozen worden geholpen. En troostelozen worden vertroost. Sta op! Een machtswoord van Jezus. Gebaseerd op zijn eigen opstanding. En dat geldt deze man hier in Bethesda. Geldt ook voor Israël als volk. Israël, dat zo vaak gezondigd heeft, dat zal straks rein zijn om God te dienen, samen met de volken, door de opstanding die plaatsvindt op het woord van Jezus. Zoals bij Jozua, het volk moest opstaan om verder te trekken door de Jordaan heen naar het beloofde land. Zo zal er ook voor het Israël van vandaag, nu het volk zo ontzettend eenzaam en aangevochten is, door opstanding een weg verder zijn. Opdat dit volk zal kunnen voldoen aan de opdracht die het kreeg van God. Om tot zegen te zijn voor de volken van de wereld. En dat kan alleen maar door het woord van Jezus, de Messias van Israël. Zo zal dat volk rein zijn. En daarom mogen wij altijd hoop houden voor dit volk van God. Maar ook voor jezelf. Wanneer wij geen weg meer verder zien, door hopeloosheid en uitzichtloosheid. En misschien bent u zo vanavond wel naar de kerk gekomen, en u dacht van nou ja, ik ga, maar wat moet ik er eigenlijk doen? Er is zoveel in mijn leven. Heb goede moed. Want Jezus is opgestaan nadat hij het werk van de Vader volbracht had. En Hij doet jou opstaan. Ook al lijkt het volstrekt onmogelijk voor je. Vanwege onze zonde en schuld. Vanwege onze opstandigheid tegen God. Vanwege het feit dat we zelf geen kracht hebben. Toch. Vanavond klinkt dat woord van God, van Jezus. En dat is vol macht en vol kracht. In hem en door hem is er vanwege zijn opstanding voor ons altijd een nieuw begin mogelijk. Worden we van onrein rein, van zondig en schuldig rechtvaardig voor hem. Opdat we zijn barmhartigheid mogen laten zien aan anderen. Sta op! Nou, dat doet deze man. Het woord van Jezus klinkt. En hij staat op. Neemt zijn matras op en loopt weg. Hij kan het. Gezond en rein. Ja, blijkbaar zijn er geen grenzen aan Jezus' macht. En als God zijn volk Israël zal doen opstaan, in reinheid, nou dan zal de wereld, die nu verstrikt ligt in leugen, niet weten wat ze ziet. Een volk door God uitgekozen. Dat hem dient. Dat hem dient. Jazeker. Kijk maar naar deze man. Waar gaat hij naartoe? Nee, niet naar huis. Niet naar zijn vrouw en kinderen als hij die al heeft. Maar naar de tempel. Om daar God te danken en te dienen. Juist die gang naar de tempel geeft aan dat deze man het gezien heeft, geloofd heeft. Ik ben rein voor God en daarom geschikt voor zijn dienst. Dat is dus blijkbaar het gevolg van het scheppende woord van Jezus. Je gaat God dienen. Doen wat hij van je vraagt. Waar kan deze man dan beter zijn op het loofhuttefeest dan in de tempel? Ik zei het al, het is Gods gebod om juist ook op loofhuttefeest voor hem te verschijnen in het heiligdom. Ziet u nu dat deze man op grond van dat woord van Jezus de weg gaat van het woord in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen? Ja, dat is dan echt de vrijheid waarin Jezus deze man zet, waarin ook zijn volk Israël het neerzet. Israël, Gods lieveling, zal God dienen in overeenstemming met zijn inzettingen. Kun je zo naar verlangen, kun je zo ontbidden. Dat doen we toch. Bidden om de vrede van Jeruzalem. En ook als wij door hem in de reinheid en in de vrijheid zijn gezet, dan zullen we God gaan dienen. Nee, dan vullen we dat niet in op een manier die ons zo goed lijkt. Maar dan zullen we in gehoorzaamheid aan hem en aan zijn woord hem dienen. Wat is dat dan? Dat dienen van hem. Dan zullen we in overeenstemming met het loofhuttefeest, zoals de profeet Zacharia dat al zegt, onze voet en onze blik richten naar Jeruzalem. En dan mag het ons diepste verlangen zijn om samen met Israël, de God van Israël, te loven en te prijzen in grote vrede en vreugde, omdat hij in zijn rechtvaardigheid zijn barmhartigheid heeft laten zien. Ja, en toen Israël na 38, zeg maar 40 jaar gezworven te hebben in de woestijn, eindelijk in het beloofde land aankwam, was dat vervulling van Gods belofte. Daar in dat land, Gods land, mocht men God dienen. Eerst in Shilo 438 jaar, daarna in Jeruzalem in de tempel. Zich uitstrekkend naar dat moment dat nog komen mocht, dat Jeruzalem voor eeuwig de stad van de vrede zal zijn. Dat daar de troon van God zal staan. En dat de volken samen met Israël God zullen dienen. In de plaats die hij heeft uitgekozen. Voor eeuwig. Ja, dat is Gods rechtvaardige barmhartigheid ten top. Nee, het is waar. We gaan niet zo graag naar een ziekenhuis. Niet om daar zomaar eens te kijken. En die jongen, dat meisje dat gevallen is met de fiets en de arm gebroken heeft, is blij dat er een ziekenhuis is. Want daar hoop je genezing te krijgen. Dat hoop je. Maar bij Jezus kreeg je dat gegarandeerd. Want Hij is de grote heelmeester. En hij zorgt ervoor dat het woord uit de profeet Jesaja werkelijkheid wordt. Dat er niemand meer zal zijn die zegt, ik ben ziek. Dat wordt bewerkt door Jezus, de Messias van Israël, de zaligmaker van de wereld. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden. Groot en eeuwige God. U bent de hoogverhevene. U woont in de hemel. Omringd door uw heilige engelen. Maar u ziet ook zo laag neer. U kent ons. U hebt die man gezien. In Bethesda. U hebt ook Zacchaeus gezien in de olijfboom. U hebt ook ons gezien vanavond. En u spreekt uw woorden, opdat er iets nieuws geboren zou worden. Door u geschapen. Heere, wij danken u daarvoor dat we dat mogen weten. En dat die woorden van u ook vandaag tot tweemaal toe tot ons geklonken hebben. En nu bieden we u om de werking van uw geest Leg die woorden in ons hart, omdat ze levensvernieuwend zullen zijn. En wij uit die woorden van u zullen leven, om u te dienen, om tot dienst te zijn voor anderen. Zegent u ons daarin. Neem weg al het verkeerde in ons leven. En schenk ons uw barmhartigheid als een daad van uw rechtvaardigheid. Heere, gaat u zo met ons mee. Het verdere van deze dag. Het verdere van deze week. Wees met ons op de plaats waar u ons gesteld hebt. Dan bidden we u voor de gemeente. Broeders van de kerkeraar, predikant. Heere, vervul ze met uw geest, opdat ze op een goede wijze leiding kunnen en mogen geven aan het leven van de gemeente. We bidden u voor heel uw kerk, in ons land en daarbuiten. Ook als uw kerk, uw gemeente wordt vervolgd en verdrukt, omdat ze uw naam belijdt, geeft u dan standvastigheid en volharding. Heere, wij bidden u voor heel deze wereld. Een wereld die in brand staat. Er op zoveel oorlogen zijn. In Oekraïne. In Syrië. Iran. In Soedan. En zoveel andere plaatsen. Wij bidden u om vrede. En we weten dat wij mensen die vrede ten diepste niet kunnen bewerken. Maar wilt u het geven? U bent de God van de vrede. Heere, laat dan die kracht van u zien. Geef dat de leiders, de wereldleiders, niet uit zullen zijn om nog meer macht voor zichzelf. Maar dat ze zich zullen buigen voor u. Heere, wij bidden u ook voor een stille oorlog. Een strijd die gevoerd wordt rond het ongeboren leven. En dan bidden we u om kracht en wijsheid voor de stichting Syrisch VBOK. Heere, het is aangrijpend dat er zoveel mensenleventjes die de baarmoeder worden gedoopt. O God, geef een ommekeer en zegen het werk van deze stichting, omdat het menselijk leven geen ding is, maar een geschenk van u. We bidden u heel in het bijzonder vanavond voor uw eigen volk Israël. Heere, u kent uw volk. U weet ook van de moeilijke omstandigheden. We bidden u om wijsheid voor de leiders. We bidden u om standvastigheid te midden van zoveel haat tegen uw volk. Te midden van zoveel leugens. We bidden u om de vrede van Jeruzalem, die er zal zijn voor uw volk, maar ook voor de volken rondom, ook voor de inwoners van Gaza, die slachtoffer zijn van geweld. Heere, laat die vrede van u komen en laat zo de wereld zien dat u de levende God bent, die regeert, die alle dingen in de hand heeft en die uiteindelijk heel deze schepping voert naar die eeuwige toekomst die u beloofd hebt. Een toekomst waarin uw gerechtigheid op deze wereld wonen zal. O Heer Jezus, kom dan. Ja, kom met haast. En vervul uw belofte. We bidden het u uit genade. Amen. Wij zingen tot slot lied 519. Dat is een avondlied. En het is goed om dat aan het einde van deze dienst met elkaar te zingen. Lied 519 uit Weerklank. Ga nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.